Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De rijkdom van het geloof. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Dian Kets.
Beste luisteraars, we gaan verder met het Jezusgebed aan de hand van de monastieke traditie. Bidden als een oefening in eenvoud. Hebben we het zo al eens bekeken? Eenvoudig gebed. Eenvoudig als een hostie. Zo simpel en zo val tegelijk. Hoe groter, hoe schoner de liefde, hoe minder behoefte ze heeft aan woorden en gebaren. Tenzij dat ene voortdurende, woordeloze gebaar van de hostie. Nuttig mij. Ik ben er voor u. Totale gegevenheid aan God. En tegelijk totale ontvankelijkheid voor God. Dat is de eenvoud van het voortdurend gebed. Om dit voor te bereiden of in stand te houden, kan het schietgebed nuttig zijn. Hardop of stil, één of enkele woorden herhalen. Bijvoorbeeld: God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Ik heb gezondigd als mens, maar gij hebt medelijden met mij als God. Heer Jezus Christus, Zoon van God, red mij zondaar. Heer, zoals het u behaagt, ontferm u over mij. Jezus. Ja, zelfs de naam Jezus is een gebed en volstaat ruimschoots. In onze Latijnse kerk noemen we die korte, krachtige gebeden dus schietgebeden. Eén woord, één gedachte, die als een pijl voortdurend afgeschoten wordt naar de hemel. Een voortdurende verbinding tussen hemel en aarde. Bidden zonder ophouden is de verzuchting van contemplatieven, maar mag en kan dat ook zijn van alle gelovigen. Ook al bevorderen de levensomstandigheden van monniken en monialen het voortdurend gebed, toch zijn actieve broeders en zusters en lekengelovigen daar niet van uitgesloten. Leven vanuit en voor God is ons aller roeping. Dat sluit niet uit dat een mens in of buiten het klooster moet werken. Ieder in de mate en op de manier van zijn roeping, uiteraard. Maar God geeft genade naar staat en toont zich niet onverschillig wanneer een ziel ernaar verlangt hem in het dagelijks leven te zoeken en te vinden. Werk behoedt een mens trouwens tegen verzuring, luiheid, moedeloosheid en negativisme. Wanneer we lezen: de ouderen zeiden van een broeder dat hij nooit zijn handenarbeid verliet en dat zijn gebed voortdurend opsteeg tot God, dat hij ook nederig en standvastig was in zijn staat, voelen we meteen aan hoezo een evenwicht een mens deugd doet naar lichaam en ziel. Belangrijk is, en daar gaat het om, dat de lijn met de hemel nooit verbroken wordt. Iedere tekortkoming en zonde kunnen de liefde van het berouw en het goede voornemen intensifiëren. Ook iedere vreugde en voldoening kunnen de dankbaarheid en eerbied vergroten. Zo kan alles aanleiding worden tot gebed. Doorheen de dag is het schietgebed daarvoor geëigend. Je hoeft je bezigheden niet te onderbreken en je schiet liefdespijlen af naar God. Wanneer een monnik enkel bidt, wanneer hij zich aan het bidden zet, is hij nog geen gebed, zeggen de vaders. Bidden is één. Gebed zijn is iets anders. Eens een mens gebed geworden is, is al zijn doen en laten ook gebed. Het gaat dus om twee verschillende toestanden. Gebed als een toestand, als een manier van zijn, is de paradijselijke toestand om voortdurend in Gods aanwezigheid te wandelen, onder zijn zorgzame blik te leven. Maar het is al heel waardevol wanneer we bij tijd en stond bidden en zo op weg zijn om gebed te worden. Gebed zijn, noemen de vaders ook, bij zichzelf wonen. Thuis zijn in zijn hart waar God woont. En wij, beste luisteraars, waar wonen wij? Waar zijn wij thuis? In onze verstrooidheden en dromerijen? In telefoneren of winkelen of buurten om de tijd te verdrijven? Waarin vluchten wij? Om onszelf toch maar niet te spiegelen in Gods liefdevolle blik. Ja, waar leven wij? In ons of buiten ons. Onbekend is onbemind, zegt het spreekwoord. Misschien is het dan goed dat we ons even laten warm maken voor het innerlijk gebed. Het gebeurt dat God je in jezelf binnentrekt. Dat is een beweging die je ondergaat en het komt onverwacht. Dat God zo bij je binnenkomt, doet u verlangen naar een volgend bezoek. Maar omdat dit initiatief bij God ligt, ben je erop aangewezen te wachten en te verlangen. Een acte van geloof en van liefde. Zeker geen verloren tijd. Integendeel. Wachten en verlangen hoort bij het bezoek. Wachten, hopen, verlangen en vereniging met God. Het wordt een ononderbroken toestand. Na verloop van tijd. Soms lange tijd. Tot wanneer de bidder gebed geworden is. En bewust voor Gods aanschijn leeft. Die eenvoud, die eenheid, is de hemel waarin Hij de versplintering, de wanorde, de veelheid van mensen en situaties kan opvangen en aan God aanbieden, zonder eraan ten onder te gaan. De monastieke traditie heeft prachtige en levensechte getuigenissen van mensen die gebed leren worden. Het genadevolle daarvan is dat zij van alle tijden zijn en voor alle mensen behulpzaam kunnen zijn om daarin te vorderen, ieder volgens zijn of haar maat. Hier volgt zo een getuigenis. Dositeos zei onophoudelijk: Heer Jezus Christus, wees mij genadig. En tussendoor: Zoon van God, help mij. Dat was zijn voortdurend gebed. Toen hij ziek werd, zij zijn geestelijke vader: Dositeos, let op je gebed. Denk eraan, laat het je niet ontsnappen. En hij antwoordde: Goed Heer, bid voor mij. Toen de ziekte verergerde, vroeg zijn geestelijke vader hem opnieuw: Dositeos, hoe gaat het met het gebed? Blijft het nog in je? En hij antwoordde: Ja, Heer, dankzij uw gebeden. Toen het nog erger werd, verzwakte hij zeer. Zijn geestelijke vader vroeg hem: Hoe gaat het met het gebed, Dositeos? Hij antwoordde: Vergeef me, Heer, ik heb niet meer de kracht ermee door te gaan. Waarop zijn geestelijke vader zei: Laat het gebed dan maar. Houd God alleen in je herinnering en denk aan Hem alsof Hij voor je staat. Het is u zeker ook bekend, beste luisteraars. Bidden moet je doen als je gezond bent. Want als je ziek bent, kan je het niet meer. Wie het voortdurend gebed geleerd heeft bij gezondheid, kan de herinnering aan God bij ziekte of in zware beproeving levend houden. Het getuigenis dat we zo pas hoorden toont dat de toestand van gebed van hart tot hart is, van aangezicht tot aangezicht wordt. Voortdurend gebed wekt de herinnering aan God, houdt ze in stand en kan puur herinnering aan God worden. Puur godsbesef. Laten we ook ons even bevragen. Is het gebed nog in mij? Is het in mij nu ik ziek ben, in mijn beproeving, in mijn oude dag, doorheen het vele werk? De vraag die ik me stel is dan, word ik door het gebed bewoond? Is de herinnering aan God als een waakvlam in mij? Als dat niet zo is, kunnen we ons ook deze vraag stellen. Wil ik van mijn beproeving, mijn dankbaarheid of wat dan ook gebed maken? Gebed worden, gebed zijn, is geen overbodige luxe. Het is de navelstreng met God. Voor een christen dus levensnoodzakelijk. In die navelstreng stromen het bloed en de voedingsstoffen van de nederigheid die ons eerbiedig doet omgaan met God. Nederigheid die in alles zijn wil zoekt en in alles zijn voorzienigheid erkent.
Thank you.
bemerken we dat het gebed van Dositheos rond Heer Jezus draait. Dat is nog niet het Jezusgebed in de vorm die het later zou worden. Maar de naam is er reeds. De naam aanroepen als verbondenheid met de tweede persoon van de drie-eenheid. De enige naam waarin redding ligt en voor wie iedere knie zich moet buigen, smekend, verlangend, liefdevol, dankbaar, berouwvol. Het Jezusgebed is als methode gebaseerd op de eenvoud van de herhaling. Ofwel de naam Jezus alleen, ofwel het korte gebed: Heer Jezus Christus, Zoon van God, red mij zondaar, of red ons zondaars. In de ware verhalen van een Russische pelgrim, de mystieke kracht van het Jezusgebed, vinden we meer over de naam. Tijdens het bidden kan de klemtoon veranderen. Zo kan de klemtoon op Heer gelegd worden, op Jezus, of op Zoon van God, of op de woorden ontferm u over mij zondaar, of de woorden ontferm u over ons zondaars. Het gaat dus over één en hetzelfde gebed, en ieder die het bidt, gelooft de waarheid van de woorden. Maar toch kan de klemtoon verschillen. De starrets met wie de pelgrim in gesprek is, legt het zo uit. Ik zou hierin iets hoger zoeken. Iets dat de bidder zelf niet weet, namelijk een beweging van de Heilige Geest, die in onuitsprekelijke verzuchtingen smeekt en aan de bidder bekend maakt hoe hij moet bidden. Wanneer iemand door de Heilige Geest geleid wordt en bidt in de naam van Jezus, kan de Heilige Geest, die in het verborgene werkzaam is, aan de bidder het gebed ingeven en zijn genade schenken. Aan de ene vrezen des Heren, aan een ander liefde, aan een derde standvastigheid in het geloof, aan nog een ander ontroerende nederigheid en zo verder. Wie bij het bidden van het Jezusgebed de klemtoon op het woord Heer ontvangt, looft de majesteit en verhevenheid van de Albeheerser, de Schepper van hemel en aarde. Wie het mysterieuze overstromen van zijn hart door de liefde ervaart, zal vooral door de woorden Jezus Christus in vervoering geraken. Iemand die onverstoorbaar in de Godheid van Jezus gelooft, die een van wezen is met de Vader, zal bij Zoon van God in een sterker geloof ontvlamd worden. Wie de gave van nederigheid kreeg en zijn machteloosheid in zijn binnenste ervaart, zal bij de woorden ontferm u over mij zondaar in nederig berouw verzinken en de hoop op Gods barmhartigheid in zich opwekken. Deze geheime gaven van de Geest die ons bezielen of die wij mogen ervaren, stemmen overeen met Gods wijsheid, die aan ieder geeft wat hij of zij nodig heeft. De eenvoudige vorm van het Jezusgebed beantwoordt een eenvoudige waarheid die als een paal boven water staat en de reden weergeeft van de menswording en de verlossing. Simon, de nieuwe theoloog, een Byzantijnse monnik en kerkleraar, gestorven in het begin van de 11e eeuw, benadrukt dat volgens Jezus het Rijk Gods in ons is. Volgens deze Simeon moet dat ervaarbaar zijn. Het Jezusgebed: Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij zondaar, kan de inwoning van het Rijk Gods, van God in ons, mogelijk maken. Men zou het Jezusgebed trouwens een gebedscultuur kunnen noemen. Dat wil zeggen, een gebed dat gepaard gaat met een levenswijze. Volgens de vaders wordt zij gekenmerkt door: ten eerste, vrij zijn van zorgen. Met andere woorden, eerst het Rijk Gods zoeken en weten dat God voor al het andere zal zorgen. Een kwestie van niet zo te leven alsof alles van onszelf afhangt, maar eerder uit Gods hand leven. Ten tweede, geestelijke leiding. Wanneer we ons leven in de handen leggen van een vaste biechtvader of geestelijke leider, getuigt dit van een open hart, van Gods vertrouwen, van gehoorzaamheid ook. Ten derde, waakzaamheid, dat wil zeggen onze gedachten bewaken. Onze verbeelding, dromerijen, ontmoediging, lusteloosheid, bekoringen allerlei. Volgens vader Poimen begint alle kwaad met verstrooiing. De waarschuwing luidt: met die gedachten niet in gesprek gaan. Ze laten voor wat ze zijn. Ze hoogstens, als het ware met één enkele oogopslag, aan God toevertrouwen en de aandacht terug op God richten. Ten vierde, het voortdurend herhalen van korte, krachtige woorden, schietgebeden, zoals wij ze noemen. Zij verhogen de concentratie en dat kan leiden tot voortdurend gebed. Zo vond het Jezusgebed zijn ontstaan. Het doel daarvan is God vinden. Daarvoor zijn wij geschapen. De monnik en de leek. Want niemand of geen enkele levensstaat is uitgesloten van Jezus' woord, wordt heilig zoals uw Vader in de hemel heilig is. De heilige Karmelites Elisabeth van de Drie-eenheid, overleden in 1906, schrijft in De grootheid van onze roeping: je moet je ervan bewust zijn dat God het meest intieme van ons is. En je moet hem overal meenemen. Dan ben je nooit platvloers. En al doe je alledaagse dingen, dan overstijg je ze. Een bovennatuurlijke ziel handelt nooit zonder God, maar alleen met God. Wat is haar leven eenvoudig geworden? Zij nadert het leven van gelukzalige geesten, bevrijd als ze is van zichzelf en van de dingen. Alles brengt ze terug tot de eenheid, tot het enig noodzakelijke, waarover de Heer spreekt. Dan is ze werkelijk groot, werkelijk vrij, omdat ze haar wil in die van God besloten heeft. Als wij, beste luisteraars, daarentegen de ervaring hebben, als het ware uit elkaar gerukt te zijn, versnipperd door tal van gedachten, gevoelens, niet de aarde in onszelf, geen diepe voeling te hebben met onszelf en dus ook niet met God, dan geven de woestijnvaders, kerkvaders, en christenen die het nadien ervaren hebben, de raad, steeds weer eenzelfde krachtig gebedswoord, psalmvers of aanroeping te herhalen. Bijvoorbeeld het Jezusgebed. Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij zondaar. Aanschuiven in de rij, wachten in de file, onderweg zijn, handenarbeid. Het zijn allemaal even ideale momenten om het Jezusgebed te beoefenen. Maar het is ook heel nuttig één of meerdere momenten in de dag voor te behouden voor expliciet gebed. Een vooraf bepaalde duurtijd en plaats waar je God denkt het best te vinden. De morgen en de avond lijken daar het best voor aangewezen. Een voor jou geschikte gebedshouding kan de concentratie bevorderen. Verstrooiing vermijden, de stilte opzoeken, niet krampachtig zijn. Het is ook goed de ogen gesloten te houden om verstrooiingen te vermijden, maar ze openen als men slaperig wordt. En dan de ogen bijvoorbeeld op een religieuze afbeelding of brandende kaars gericht te houden.
Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie.
God is het woord. Om God te horen, moeten we het stilmaken rond en in onszelf. Ook al spreekt God niet zoals mensen hoorbaar met elkaar spreken. Zeker is dat God spreekt. God spreekt door middel van een genade. Hoorbaar, ervaarbaar, doch bovennatuurlijk. Zoals bij een ontmoeting en bij een gesprek tussen mensen, is het ook hier belangrijk het gebed te beginnen met zich bewust te worden bij wie je komt. Iemand die er al was en op je wacht. Deze bewustwording maakt deel uit van de stilte. Zich bewust voor God plaatsen. God die liefde is, terwijl jij voor Hem zondig en zwak moogt zijn, en toch onvoorwaardelijk door Hem bemind. Dit is een goede aanzet voor zondebesef en eerbied. De goede manier om ieder gebed mee te beginnen. De barmhartige Heer en de zondaar mogen bij elkaar aanwezig zijn. Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij, zondaar. Alle goede en slechte gedachten die ongewild opduiken, mag je als het ware in één oogopslag aan God toevertrouwen en ondertussen blijf je maar herhalen: Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij, zondaar. Of ook, ontferm u over ons, zondaars. De korte formulering helpt de aandacht gaande houden. Het dient een rustig herhalen te zijn, geconcentreerd op het woord dat je zegt en menen wat je zegt. De Philokalia is een verzameling van teksten van gezaghebbende mystieke schrijvers, waaronder woestijnvaders en anderen. En het woord betekent liefde voor het schone. Wel, in de Philokalia lezen we: wat is je bewustzijn concentreren in je hart? In je hart bevindt zich het leven en daar moet je ook leven. Indien je aandacht in je hoofd blijft, vecht je met gedachten tegen gedachten en de strijd blijft. Het is door in te keren in het hart dat je vrij kan worden van beelden en hersenspinsels. Je treedt een andere ruimte binnen waar rust en vrede is en waar de vermogens tot rust komen. De vaders raden dus aan niet tegen de gedachten te keer te gaan, maar je aandacht te verplaatsen, af te dalen van het hoofd naar het hart, om vrij te worden van de macht van de gedachten. Het Jezusgebed is weliswaar geen mantra, geen magie om tot rust te komen, maar gebed. In de naam Heer Jezus Christus is de tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid aanwezig. Dat maakt de woorden tot gebed. De persoon maakt de woorden tot gebed. De naam uitspreken met het geloof, de hoop en de liefde die we hebben, hoe onvolmaakt ook, maakt dit gebed tot een plaats van ontmoeting met de persoon die in de naam aanwezig is. Het is de naam van de enige in wie we gered kunnen worden, zegt de schrift. Maar in die naam Jezus is de drie-ene God helemaal werkzaam. Want wie de Zoon heeft, heeft ook de Vader. En waar de Zoon en de Vader zijn, is ook de Heilige Geest, die hun onderlinge liefde is. Het Jezusgebed wil ons laten afdalen van het hoofd in het hart. Het hart is volgens de Bijbel het centrum van de mens. Daar liggen onze persoonlijkheid en vermogens in samengebald. Het hart is volgens de Bijbel en de traditie ook de plaats waar een biddend mens God ontmoet. De eenvoud van dit gebed de essentie van zijn inhoud en het voortdurend herhalen, maken een infuus mogelijk die Gods genade gestaag door heel je zijn laat druppelen. Doorheen je vrijheid, je verstand, je geheugen, je wil, je lichaam, doorheen alles wat je hebt en bent. Heel je wezen wordt doordrongen van degene tot wie je bidt. Het gezegde, je wordt wat je bemint, of je wordt wie je bemint, is hier zeer toepasselijk. Het is de bedoeling dat je degene met een hoofdletter wordt tot wie je bidt. Dat heet vergoddelijking. Worden als God. Niet zoals de slang dat bedoelde wanneer hij Eva verleidde en bedroog, maar zoals God zelf het bedoelt. Steeds meer zijn beeld en gelijkenis worden. Dat veronderstelt natuurlijk een groei, tot de maat van de volwassen man. En ook tijd, een leven lang misschien. Maar het is beter te groeien met de onvolmaaktheid die daarbij hoort, dan je talent in de grond te steken, weten we van de Heer.
Paciente, es afable, no
Ook Theophane de Kluizenaar, die leefde in de 19e eeuw, geeft in de Philokalia praktische hulpmiddelen om de geest te laten afdalen in het hart. Oefen steeds opnieuw, kort en geconcentreerd. Een kwartier of half uur. Best niet te veel ineens. En voel je al eens een keer de behoefte langer te bidden? Geef daar dan aan toe, zonder er echter een regel van te maken. Mettertijd kan je de gebedsduur opvoeren, naarmate je eraan wendt. Laat je daarbij leiden door het verlangen van je hart. Haast je niet. Spreek elk woord aandachtig, langzaam en ernstig uit voor God. Pauzeer als het ware, alsof je zou wachten op een antwoord. Het is een hulp het gebed staande te beginnen, een diepe buiging of knieval te maken. Je kan het Jezusgebed met de kralen van de rozenkrans bidden. Een deel van de rozenkrans is in het begin al voldoende. Laat het Jezusgebed tussendoor zijn werk in je doen. Laat het zelf in je bidden. Vroeg of laat bid je wellicht op het ritme van je ademhaling of hartslag. Met je aandacht op de woorden letten en met je hart meevoelen. Dat zal in het begin moeilijk lukken, want het denken dwaalt gemakkelijk af en het hart blijft misschien kil. Onze gedachten concentreren zich namelijk moeilijk en niet altijd wanneer wij het willen, maar wel wanneer we nederig worden en God ons concentratie schenkt. Ongedeelde aandacht is dus genade. Een genade die warme gevoelens opwekt voor God en Gods licht aanwezig brengt. Warmte, licht en aandacht vullen het hart waar God en de mens bij elkaar thuis zijn. Als je in uzelf de kracht niet vindt om God in geest en waarheid te aanbidden, als uw hart de warmte en zoetheid in het geestelijk en innerlijk gebed nog niet geproefd heeft, breng dan God het offer van uw gebed zoals je kunt, zoals uw wil het mogelijk maakt, wat bij uw kracht past, en blijf de naam van de Heer Jezus aanroepen. Dat kan iedereen. Dan kunt ge wat de heilige Paulus vraagt. Door Jezus willen wij God voortdurend een lofoffer brengen, de hulde namelijk van lippen die zijn naam prijzen. Of zoals de heilige Lucas zegt, dan zal het geschieden dat ieder die de naam des Heren aanroept, gered zal worden. Een van de vruchten van het Jezusgebed is dat de bidder bemerkt dat hij niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen moet bidden. Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij, zondaar. Word dan, Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over ons, zondaars. In de eerste brief aan Timotheus schrijft de heilige Paulus: allereerst vraag ik u gebeden, smekingen, voorbeden en dankzeggingen te verrichten voor alle mensen. Dat is goed en welgevallig in het oog van God, onze Heiland, die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen. Wel, beste luisteraars, het Jezusgebed bundelt al die vormen van gebed in zich.